Ezechiël 33. Heel lang geleden heb ik over Ezechiël gesproken met jullie. Vanwege de vakanties is dat al een hele tijd terug. En we hebben toen nagedacht over de vorst van Tyrus en over wat dat voor vandaag betekent. Daarna komt er een heel stuk over Egypte en over de farao, de koning van Egypte. De vorst van Tyrus is een illustratie, is een uitbeelding van de Satan, de duivel zelf. En we hebben dat allemaal overwogen. Nu zou ik nog een keer zo'n soort verhaal kunnen vertellen over Egypte. En dan gaat het niet zozeer over de Satan, maar over de wereld en de macht van de wereld. Dus dat wat er aan machten in deze wereld is, aangestuurd door de tegenstander, door de Satan zelf. Dat staat tussen dat van Tyrus en hoofdstuk 33 in. Dat laat ik toch los. Ik heb daarover lange tijd gedacht en gebeden. En toen dacht ik, het is beter om met Ezechiël 33 verder te gaan, omdat we de gedachten van de vorst van Tyrus eigenlijk terugvinden bij de vorst van Egypte, farao. Dus dat is de lijn die doorgetrokken wordt. De duivel, Tyrus, de vorst van Tyrus en Egypte, de wereld waar diezelfde vorst overste van deze wereld is. Nu hoofdstuk 33. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen, wanneer ik over een land het zwaard breng en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachter aangesteld en deze ziet het zwaard over dat land komen en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed op zijn eigen hoofd. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed komt over hemzelf. Als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered. Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en rukt iemand van hem weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid. Maar van zijn bloed zal ik de wachter rekenschap vragen. Gij nu, mensenkind, ik heb u, of u heb ik, tot wachter over het huis van Israël aangesteld. Vers 11. Zeg tot hen, zo waar ik leef uit het woord van de Heere, Heere, ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen, maar veel eer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls? Dan vers 21. In het 12e jaar van onze ballingschap, in de 10e maand en op de 5e van de maand, kwam een vluchteling uit Jeruzalem tot mij, tot Ezechiël, met de tijding: de stad is gevallen. De hand des Heren nu was op mij geweest op de avond voor de komst van de vluchteling, tegen de tijd dat deze des morgens tot mij kwam, opende hij mijn mond. Ezechiël was immers iedere keer als hij niets te zeggen had stom. Alleen als hij iets te zeggen had, dan werd zijn tong losgemaakt. Maar nu opende hij mijn mond. Toen was mijn mond geopend en was ik niet meer stom. En het woord des Heren kwam tot mijn mensenkind. De bewoners van de puinhopen in het land van Israël zeggen: Abraham was maar alleen en hij bezat het land. Wij zijn velen, aan ons is het land in bezit gekomen. Of gegeven. Vers 30. Gij nu, mensenkind, uw volksgenoten spreken onderling over u bij de muren en aan de deuren van de huizen. De een zegt tot de ander, ieder tot zijn naaste, kom toch mee en hoor welk woord er van de Heere is uitgegaan. En ze komen bij u als een volksoploop, zetten zich voor u neer als mijn volk en horen uw woorden, maar doen er niet naar. Woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst. Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank en passend bij snarenspel. Ze horen uw woorden, maar doen er geen zins naar. Doch als het komt, en het komt, dan zullen zij weten dat er in hun midden een profeet is geweest. Tot zover vanmorgen. Ezekiel, weet u wel, die man die in de tijd van Daniel leefde, sprak, diende en in die tijd hele bijzondere dingen heeft mogen zeggen en mogen zien. Ezekiel die te midden van ballingen in het land Irak in een vluchtelingenkamp verbleef en daar buitengewone dingen zag. Daniel, ook uit Jeruzalem, was aan het hof, dus een soort, later een soort bestuurder, onder koning bijna. Ezekiel, priester, maar te midden van de ballingen. Anders. Andere vluchtelingen waren er natuurlijk ook. En Ezekiel heeft als niemand anders gezien waarom de Heere die stad heeft laten vernielen. De stad die hij zelf had uitgekozen, de stad waarin hij zijn tempel liet bouwen, de stad waarin hij geprezen werd, waar de psalmen die we net zongen, gezongen werden. De geweldige offertijd in de tijd van Salomo met de tempel en alles wat erbij is. Dat ging toch weer voorbij. En de Heere heeft uiteindelijk door de vijandige legers van Irak Jeruzalem stuk laten slaan. Of toegestaan dat die stad stuk geslagen werd. Zo ging het. Je zou zeggen, waarom moeten we dit weten? Nu, we moeten dit weten omdat een getuigenis van de Heere vandaag ook stuk kan gaan. En dat heb ik in mijn eigen leventje al een paar keer gezien. Je kunt de prachtige dingen van de Heere meemaken. Start van een nieuwe gemeente, start van een nieuwe getuigenis. En je kunt ook meemaken dat zo'n getuigenis helemaal stuk gaat. En dat is een hele trieste ervaring. Nu heb ik het niet over het grote geheel, want in die zin zal er altijd voor de Heer Jezus een getuigenis blijven. Hoe we het ook verprutsen, wat we ook doen, hij zal een getuigenis hebben. Dus dat is zijn zaak, zijn kant van het verhaal. En ik heb een hele bekende bijbelleraar gehad die vroeger zei, dat de Heere een getuigenis heeft voor zijn eigen naam totdat hij komt, dat is zeker. Of wij dat getuigenis zijn, is niet zeker. Hij bedoelde, wij kunnen door ons gedrag dingen doen, dingen zeggen, waardoor de Heere misschien wel buiten staat. Jeruzalem was het getuigenis van God op aarde. Daar was de tempel, daar waren de priesters, daar was de zegen. En van heinde en ver gingen mensen naar Jeruzalem om daar de zegen te krijgen. Dus denk maar aan de koningin van Scheba en anderen. Die van heinde en ver kwamen om Jeruzalem op te zoeken. En nu is Jeruzalem stuk, het is kapot, het is over. En in dit hoofdstuk hoort Ezekiel een vluchteling zeggen, de stad is gevallen, de stad is gevallen. Hij wist dat het zou gaan gebeuren. Hij wist dat dit zou komen, want de Heer had het hem zelf gezegd. Hij had ook nog gezegd, kijk, daarom kan ik niet in Jeruzalem blijven. En daarom niet, en daarom niet, en daarom niet. Al die dingen zijn hem duidelijk gemaakt. En nu is het zover. En dat is een enorme dreun. Dat is emotioneel heel bijzonder. Ik weet niet hoe je zelf ooit verknocht was aan een bepaalde gemeente. En als je dan later ziet dat die gemeente bijna voorbij is of failliet is of helemaal kapot is. Wat je dan aan emoties hebt. Dat doet pijn, want je was er met je ziel. Je was er met je hele hebben en houden. Het was niet zomaar een clubje waarvan je denkt, er is een damclub in Houten, maar er is ook een damclub in Utrecht. Dus als de damclub in Houten dan voorbij gaat, dan ga ik naar de damclub in Utrecht of zo. Dan neem ik gewoon een ander, of bij het voetballen. Maar het is anders. Je bent er met je hele ziel in betrokken geweest. Ezekiel was heel emotioneel en was er heel erg in betrokken. En de Heer had hem bovendien gezegd, ik zal de wellust van je ogen door een plotselinge slag van je wegnemen. En dat was zijn vrouw. En de Heer zegt hem, kijk, zo voel ik het, Ezekiel, als Jeruzalem stuk gaat. Dat is mijn emotie. Nou, je kunt je iets voorstellen. Ik had deze week een paar begrafenissen, maar bij de ene was het een mevrouw die op wat hoge leeftijd, hoor, 82, stierf. Maar die man, die de wellust van zijn ogen was weg. Snap je? Dat is weg. En daar heb je verdriet van. Emotie over. Brok in de keel is het minste wat je zeggen kunt. Maar de Heere zei, Ezechiël, kijk eens, zo voel ik dat aan. Als Jeruzalem stuk gaat, dan is de wellust van mijn ogen weg. Gestorven. Ezechiël mag dan de gevoelens van de Heere vertolken en dit ook aan de andere mensen doorgeven. Dat doet hij ook. Maar de Heere zegt nog een paar dingen. En ik denk dat die paar dingen voor ons van vandaag, voor vandaag ook heel erg belangrijk zijn. Van, je wilt graag een getuigenis zijn voor de Heer Jezus. En je mag hier op aarde leven voor hem. Nu, daar wordt hier eerst gesproken in Ezechiël 33 over een wachter. Ik heb op een rij gezet voor mezelf. Waar zou je nu willen uitkomen? Bij welke wachter? Of waar zou je willen beginnen? Nou, ik denk, ik wil uitkomen bij de Heer Jezus, maar ik begin er ook maar mee. Want er is maar één wachter geweest. Die het zwaard zag komen. En die op de bazuin heeft geblazen. Die heeft gewaarschuwd. Als ik de Heer Jezus zie zitten op de Olijfberg, wenend over Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen haar kuikens. Maar u hebt niet gewild. Uw huis worden u woest gelaten, de tempel. En hij zegt in bijvoorbeeld Matthäus 24 of Lucas 21, die prachtige toespraak op de Olijfberg, kijkend naar Jeruzalem, van wat er allemaal gaat gebeuren. Al die dingen die aan oordelen zouden komen, heeft de Heer Jezus aangekondigd, heeft ze aangezegd. Een tweede wachter, Paulus. Wij dan wetende de schrik des Heren, overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Heel anders, maar toch. Hij wist dat het oordeel zou komen en hij waarschuwde. Ezechiël was een wachter. Hij moest waarschuwen en hij heeft dat gedaan. Hij heeft dat gedaan door, laat maar zeggen, zich te moeten ombinden met touwen. Hij heeft 360 dagen op de ene zij gelegen en nog 30 dagen op de andere zij gelegen. En hij beelde uit, kijk, Jeruzalem is belegerd en het zal vallen en ik kijk ernaar. En alleen al die uitbeelding van het oordeel komt en Jeruzalem gaat stuk, is voor de mensen een boodschap geweest. En hij heeft gesproken. Je kunt niet zeggen dat Ezechiël het niet gezegd heeft. Ik vind ook dat je dat persoonlijk moet aantrekken. En de vraag moet stellen. Kijk, in hoeverre heb ik mensen ook gewaarschuwd? In hoeverre ben ik zelf een klein stukje wachter? Kleiner gebied misschien, maar toch. De Bijbel zegt hier dat als mensen verloren gaan, dan gaan ze niet verloren omdat jij ze niet gewaarschuwd hebt. Dat is heel merkwaardig. Die mensen gaan verloren, komen om, omdat ze hun eigen ongerechtigheid, hun eigen verkeerdheid en hun eigen zonde hebben. Maar er wordt wel van jou gevraagd om dat te zeggen. En ik zal ook van jou vragen, maar waarom heb je hem dan niet gewaarschuwd? Ik heb vroeger een gedicht gelezen, ik heb het later ook gehad. Een heel lang verhaal over, mijn buurman is vannacht gestorven. En hij komt een hele tijd niks en maar ik heb hem niet van Jezus verteld. Dat is een soort aanklacht. De mensen om ons heen. Ja, het is een beetje dreigend soms. Van, als je nu weet dat iemand op sterven ligt. Er zit een meneer ergens in Hogezand, ligt op sterven. En hen en haar zusje gaat er nu heen. Is er nu misschien op dit moment wel bij. Weet ik nou zoiets. En hen zegt, ja, maar je moet hem vertellen van de Heer Jezus. Of ze dat doet of niet, dat laat ik nu aan haar over. Soms denk ik, moet je dan zo fel zijn? Moet je dan altijd dat drammerige, dat bijna priemende hebben van... Maar als je de Heer Jezus niet kent, dan ga je verloren. Ja, ik weet het wel, dan komt dat op een bepaald moment niet zo leuk over. Dan zeggen ze, met een heel vroom, ja, ze zingen wel mooie liederen, maar ze maken van jou ook een stukje sportlied. Ze nemen ook een loopje met je, wat gebeurt. Maar zeggen we het nog? Het is een beetje moeilijk, hè? Maar iedere keer maar weer zeggen, ja, maar als je de Heer Jezus niet kent, dan ga je toch verloren. Ik denk dat de gemeente niet als instituut aan het evangeliseren is. Dat geloof ik niet. Dat staat geloof ik nergens. Maar dat de wachters wel te degen moeten waarschuwen. En de wachters, ja, dat zijn onze voorgangers. Dat zijn onze, oh ja? Waar staat dat? Dat zij dat zijn. Ik denk dat jij op jouw wachttoren ergens een getuige mag zijn. Jesaja 21, dat is een heel merkwaardig stukje tekst. Midden in een hoofdstuk staat ineens: wachter, wat is er van de nacht? En die wachter zegt: morgen komt, maar ook nacht. Voor zover ik mijn Bijbel begrijp, gaat het daar om een soort spotlied, waar het hier ook over gaat in Ezechiël. En ze maken een soort lied daarvan. Zo, zo zwartkijker, zit je er weer, sta je er weer op je wachttoren? Wat is er van de nacht? Alsof je van de nacht iets zou kunnen zien. En die wachter antwoordt: morgen komt, maar er komt ook nacht. Die boodschap, wachten, wat is er van de nacht, zou je jezelf moeten aantrekken. En zou je voor jezelf moeten overwegen van in hoeverre heb ik mijn buurman, mijn collega, verteld van de Heer Jezus. Nou, ik wil niet een soort dwang op je leggen, een soort must creëren. Maar ik wil wel zeggen dat dat wel de insteek is van de Heer. Wij moeten vandaag wel vertellen. We moeten het wel zeggen. We zijn er als de kippen bij om te zeggen dat de auto's, laat ik maar zeggen, in Utrecht 3000 euro goedkoper zijn. Dan, maar dat gaan we wel vertellen. Of dat een kilo suiker bij Aldi toch wel een beetje goedkoper is dan daar. Dat gaan we wel vertellen. Want ja, dat is, je bent ook bereid om die mensen het beste te gunnen, toch? Hè? Je buren, die kunnen die ook profiteren. Dat doen we. Bovendien krijg je daar applaus voor. Maar het beste voor de buurman is de Heer Jezus. En daar krijg je geen applaus voor. Jawel, als hij zich tot de Heer wendt, dan krijg je applaus in de hemel. Maar vooralsnog hoor je daar eigenlijk niks over. Ik wilde zo graag duidelijk maken dat in dit hoofdstuk, terwijl Jeruzalem kapot is, gevallen is, toch dit beeld opgeroepen wordt. Hebben wij ze gewaarschuwd, ja of nee? Antwoord in dit stuk is ja, ze zijn gewaarschuwd geweest. En ook al zouden ze geen waarschuwende woorden hebben gehoord, dan nog is het hun eigen ongerechtigheid. Dat blijft staan. Maar de wachter moet iets zeggen. En de Heer Jezus heeft dat schitterend laten zien. Zonder hem geen leven. Zonder hem geen verlossing. Met hem alles. Dat is wat hier uitspringt. De wachter. En de Heere wil niet dat mensen verloren gaan. Dat is die prachtige tekst die misschien heel vaak geciteerd wordt. Vers 11. Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veel eer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg. Van zijn weg en leeft. Bekeert u. Bekeert u. Ja, dat is een hele mooie tekst in het Oude Testament. Ik bedoel, als je nou toch een evangelisatieavond wilt ingaan, daar heb je er een. Bekeert u van uw boze wegen, maar waarom zoudt gij sterven, huis Israëls? De Heere wil zo graag dat mensen zich bekeren, dat mensen zich tot hem wenden. Ik hoorde iemand zeggen van de week, de Heer Jezus heeft het werk volbracht en God is zo lief en zo genadig dat iedereen wel behouden wordt. Daar kwam het ongeveer neer. Heeft hij waarschijnlijk niet bedoeld te spreken, maar hij zei het wel. Ik vond het een beetje jammer, een beetje vaag. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, als dat dan zo is, als God dat niet wil dat ik verloren ga, of dat er iemand verloren, nou, ja, dan hoef ik het ook niet meer te doen, want God wil toch niet dat de buurman verloren gaat. Nou, dat wil hij ook eigenlijk niet. Maar hij moet wel komen. Die buurman zal toch een keer moeten zeggen, hier ben ik, kom in mijn hart, Heer Jezus. Hij zal toch een keer zijn schuld, zijn zonde moeten erkennen, moeten belijden. En moeten zeggen dat hij het niet goed gedaan heeft. Indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons die zonde te vergeven. Maar dat belijden hoort er wel bij. Dat moet wel gebeuren. Maar wij hebben niet de opdracht om die mensen over de streep te trekken. We hebben wel de opdracht om tegen die mensen te zeggen dat er oordeel komt. De morgen komt voor de ene categorie, maar nacht voor de andere categorie. Ezechiël was een wachter, de Heer Jezus was een wachter, Paulus was een wachter. En jij en ik zijn vandaag aan de beurt. De stad is gevallen. Dit moet voor Ezechiël een enorme dreun geweest zijn. Hij had een opdracht van de Heer om te spreken, deed hij ook. En alleen als hij iets te zeggen had van de Heer, nou werd zijn mond opengemaakt. En de rest van de tijd kon hij geen woord uitbrengen. Ik weet niet of dat een wens is van je. Maar ons gewauwel is misschien wel vrij zinloos soms. Soms heb ik het idee van, dat zou nog niet zo gek zeggen. Alleen als de Heer iets wilde laten zeggen, dat je dan iets kon zeggen. Toch geloof ik dat ook kinderen van onze God en onze Vader zover komen en zeggen, Heer, laat me alsjeblieft mond van u zijn. Als iemand dient, zegt Petrus, laat dat dan uitspraken zijn, orakels zijn van God zelf. Geen gewauwel van ons, geen gesjoemel, geen, nou ja, ook geen platte toestand. Maar vul maar in. Ik wil helemaal niet in een keurslijf van alleen maar geëikte woorden of zo. Alleen maar statenvertaling woorden en de rest is dan onheilig. Daar zijn we ook wel eens geweest in dit soort situaties dat je dat dit moest zeggen. Het is niet een soort voorgeschreven woordkeus. Maar als de Heer nu niks zegt, moet ik het dan wel doen? Waar gaat het over in onze gesprekken? Maar er zijn ook genoeg hier die heel precies weten dat op een bepaald moment de Heer je mond opende om iets te zeggen. En dat je ook nog goed wist wat je moest zeggen en hoe je het moest zeggen. Dat komt echt voor. Dat is niet een kwestie van, dat is die sprekend of zo. Maar dat is ook in de persoonlijke, in de familiale sfeer, in de collegiale sfeer, in de sociale sfeer, nou ja, veel maar wat in mooie woordjes, maar waar je dan maar bent, daar komt dit voor, dat je op een gegeven moment heel precies weet wat je zeggen mag. En dat je iets zeggen moet. En dat de Heer het geeft. Ezechiël, zijn taak zat erop. Zo zou je het mogen zeggen. Het was gebeurd. Dus die hele tijd van de bediening van Ezechiël is die, behalve als de Heer iets wilde laten zeggen, stom geweest. Zwijgen. En ik vind dat terug bij de Heer Jezus, die voor Herodes zweeg. Niets zei. Zinloos was het. Herodes had hem belaagd toen hij geboren werd. Dat was een andere Herodes waarschijnlijk, maar toch. De familie was er nog steeds. Herodes had Johannes de Doper omgebracht. En Herodes wordt door de Heer Jezus genoemd die vos. Dat is niet zo leuk, maar dat zei de Heer Jezus over hem. En toen Herodes dan wel eens een wondertje wilde zien, weet je wel, nou, als je dan toch een wonder wilt zien, dan zit je dan gelijk op de troon op de eerste rang. Toen zei de Heer Jezus niets. God gaf hem geen woord. Ook voor Pilatus heeft hij niet altijd gesproken. Ook voor de Farizeeën heeft hij niet altijd gesproken. Hij heeft ook hele stukken, laat ik maar zeggen, voorbij laten gaan. De Heer Jezus. Ik hoop ook dat het mijn verlangen is om te spreken wat de Heer mij geeft. Maar Ezechiël was ten derde ook een profeet. Hij was een boodschapper van de Heer, mond van God. En die boodschapper van de Heer, die heeft zijn verhaal verteld. En ik ben ervan overtuigd dat wij vandaag moeten vertellen wie de Heer Jezus is, naar de buurman toe. Maar dat we ook binnenskamers in de gemeente moeten vertellen wie God de Vader is en wie de Heer Jezus is voor ons. En vervolgens moeten we ook durven zeggen, daar gaan we voor. In het Nieuwe Testament wordt ook de Heer Jezus een profeet genoemd. Mozes zal u een profeet verwekken gelijk mij. En de Heere Jezus was dat. Profeet is iemand die woorden van God krijgt en die woorden van God ook doorgeeft. Dat betekent niet dat je altijd applaus krijgt. En dat wil ik je ook zeggen. Soms zijn het mensen die een loopje nemen met jouw verhaal, die van jouw, laat maar zeggen, predikactiviteit, van jouw getuigenissen, een soort liefdeslied maken, een soort belachelijke song maken. Weet je wel, ze kunnen je daardoor, door dit op de een of andere manier te etaleren, enorm belachelijk maken. Ik zal u één voorbeeld geven, maar dat is misschien van vroeger. Billy Graham, die zei, I have a message for you. Zo begon het ongeveer. En dat ging dan een poosje door. Maar een cabaretier in Nederland, ik ken zijn naam, die laat ik nu maar los, die ging dat eens eventjes op het podium vertellen. En dan ging het als volgt, I have a message for you. En dan kwam natuurlijk de vertaler, die zei, ik heb een boodschap voor u. En dan de stem van Billy Graham weer, I have a big message for you. Nou ja, dan gaat de vertaler iets zeggen. Nou, de hele zaal lag natuurlijk plat. Nou, misschien hadden ze daar moeten doortrekken. Sorry hoor, dat ik het heel cru en kort door de bocht zeg. Maar daarbij is dat woord van Billy Graham tot een soort cabaret gemaakt. En is het een soort liefdeslied of een soort lied geworden. En wordt erom gelachen. Dus ze citeren wel, ze gebruiken het wel. Maar ze gebruiken het om er wat lol mee te bedrijven. En dat is heel vaak zo. Ik weet niet of je heel vaak of misschien wel nooit naar die cabaretachtige figuren luistert. Sommigen die zijn ongelooflijk grof als het gaat om de Heer Jezus, als het gaat om het geloof en als het gaat om de Bijbel. En die maken daar onmiddellijk een belachelijke zaak van. Dat is nu precies wat er gebeurt. En misschien gebeurt dat wel in je eigen omgeving. Dat je als je dingen zegt, dat het daarna naar je terugkomt, bij je terugkomt als een soort bespotting. Ik denk dat heel veel van ons al dit in eigen familie of in eigen straat hebben meegemaakt. Betekent dat dat we ons daar moeten stilhouden? Nou, we moeten inderdaad gaan zeggen, Heer, als u niet wil dat ik iets zeg, laat me dan mijn mond maar dichtgeplakt zijn. Stom. Maar als u wilt dat ik iets zeg, laat het dan alsjeblieft voluit uit mijn hart en uit mijn gedachten mogen komen. En dat wil de Heer. Hoofdstuk 33 is het hoofdstuk voor het herstel. Ik ga nu over 34 praten nu, maar een beetje duiden wel, want 34 is, ik zal zelf naar mijn schapen vragen. Dus op het moment dat de stad in puin zakt en weg is, gevallen is, zegt de Heer in hoofdstuk 34, ik zelf zal naar mijn schapen vragen. Ik zal een herder sturen. Dat is heel merkwaardig. Dus als Ezechiël ophoudt met zijn bediening, zijn mond is weer open, zijn bediening is klaar, dan zegt de Heer, maar nu ga ik het wel van je overnemen. En dat is ook precies wat de Heer wil, middels ons getuigenis. Ik wil het heel persoonlijk zeggen, als jij een woord van de Heer doorgeeft, dan gaat de Heer het overnemen, dan gaat hij er wel mee verder. En hij maakt het af, hij maakt het waar, hij zoekt op. Niemand van ons heeft ooit iemand tot bekering kunnen brengen. Ik heb wel eens gedacht dat ik het gedaan had. Dat is ook een bekend verhaal. Ik dacht van Moody, maar die had een evangelisatiecampagne gedaan. En er was iemand tot bekering gekomen, s'avonds. En de volgende morgen wordt aan Moody gezegd, of aan Spurgeon, ik weet niet meer, maar een van die grootsten. Die jij gisteravond tot bekering hebt gebracht, die ligt nu dronken in de goot, weet je wel, aan de kant van de weg. Waarop die Spurgeon nog moeder zei, dan, dat geloof ik wel. Als ik het gedaan had, dan zal hij daar wel liggen. Als God het gedaan had, dan was het anders gegaan. Hij bedoelde, als jij mij zegt, die jij tot bekering hebt gebracht, dan zou dat mis kunnen gaan. Dat wat wij doen, gaat wel eens niet goed. Maar de Heere gaat verder. Ik ben er diep van overtuigd dat wij mogen vertrouwen in ons persoonlijke getuigenis. Heere, ik kan niet verder dan. Maar u gaat het verder brengen. Ik had het heel sterk. Ik was in een camping in Zeeland. En daar was een jong stelletje. En de meneer daarvan kende de Heer Jezus niet. Ik heb hem geprobeerd te bekeren, zal ik maar zeggen. Ik heb het nu net 9 augustus of zo, of 8, ik weet niet meer. En ik denk, ik ga alles wat ik aan verkoopkunde heb, ga ik erin smijten en ik zal hebben gedaan. Ik heb alle argumenten gebruikt die ik kon gebruiken. Het laatste wat ik zei was de geschiedenis van de koperen slang. Dus zoals Mozes de koperen slang in de woestijn verhoogde. En daar hadden we vroeger, een broeder van onze gemeente had daar allemaal tafereeltjes van gemaakt. Gingen we mee naar scholen, gingen we mee op beurzen staan. En er was dan een koperen slang. Weet je wel, die eerste leden waren allemaal door slangen gebeten. En die had het dan mooi uitgebeeld dat een slang je kon bijten. En dat je dan een stuk linnen nam om die slangen bij te verbinden. Nou, die op plezier. Dat was eigenlijk de bedoeling van de uitbeelding. En een ander was met een stok bezig om die slang kapot te slaan. Nou, ga maar. Help geen zier. En een derde ging aan de haal voor die slang. Dus die rende met een noodgang weg. Helpt ook niks. En de vierde was bezig met de buurman aan te debatteren. Van hoe kan dat nou? Hoe kan ons zoiets nu treffen? Weet je wel? En maar debatteren. En hoe kan dat nou? Helpt ook niks. En de vijfde was bezig met God rechtstreeks de schuld te geven. Heere God, als u dan toch bestaat dan, hè, dan had u het wel anders moeten doen of zo. Helpt ook geen zier. Er was een koperen slang op een staak gestoken. En je moest naar die koperen slang gaan kijken. That's it. En het merkwaardige is, dat staat in het Nieuwe Testament, voor het kruis van onze Heer Jezus. Johannes 3, vers 16 en zo, weet je wat? Zoals Mozes, daar staat het. Dus ik probeerde dat ook aan die jonge man. Nou, ik heb hem doorgezaagd. Ik heb hem op alle mogelijke manieren door de keel willen duwen. En hij wilde niet. Ik heb hem mijn kaartje gegeven en ik heb nog niks gehoord. En misschien hoor ik ook nooit wat. Maar ik wil zo graag vertellen dat je wel probeert mensen te overtuigen, maar dat kan niet. Je kunt alles proberen. En je kunt dan ook nog denken, ja, nou als Piet dat zou gedaan hebben, dan was het misschien wel gelukt, maar die heeft nog meer woordkeuze of, nou ja, zoiets, hè. Ja, ik heb het over jou. Nee, maar je kunt op alle mogelijke manieren gewone middelen dan aanwenden. Welbespraaktheid of een handigheid of een andere oogopslag of zo. De Heere moet het doen. En de Heere wil het ook doen. Als dit hoofdstuk geweest is waar Ezechiël wachter was, zijn taak heeft volbracht. De Heer zei, nou is klaar. Dus dat is gevallen. Nu heb je alles gezegd wat gezegd moest worden. En ik wil niet dat die mensen bekeert, dat die mensen omkomen, dat ze zelfs dat ze bekering krijgen, dat ze tot geloof komen. En er is een profeet in hun midden geweest. Ik heb je mijn woorden in de mond gelegd, maar nu ga ik het doen, zei de Heer. In hoofdstuk 34. Dan gaat de Heer verder. Dan zegt hij, ik zal zelf mijn schapen opzoeken. Ik zal zelf naar mijn schapen vragen. En wie is dat dan die naar de schapen ging vragen? Nou, dat hoor je in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Dus je ziet het gebeuren. Hoofdstuk 33 is voor ons een heel praktisch hoofdstuk. Ook als het getuigenis waar je deel van uitmaakt ter ziele gaat. Dat is moeilijk. Dat is razend moeilijk. Je zit eigenlijk in een soort vluchtelingenkamp. In een situatie van, ik zie hem daar zitten in aan de rivier de Kebar of Kebar. En daar is hij dan, hoort dit. Oh. Je zakt helemaal weg. Ik sprak een meneer in Nieuw-Amsterdam een aantal jaren terug. Die mij vertelde dat ze een mooie gemeente hadden en dat ze een nieuwe voorganger hadden gekregen. Het was niet in Nieuw-Amsterdam zelf, maar hij kwam uit een andere plaats. Maar daar zei hij dit. En hij zei, ik wou het niet geloven. 3 weken later was de hele gemeente kapot. Nou, ik denk, dit is overdone, dit kan niet. Totdat je zelf iets dergelijks meemaakt, en dat is in no time gebeurd. We moeten terug. We moeten vertellen van de Heer Jezus. En nu heb ik het niet alleen over de ongelovige buurman, maar als wij elkaar in deze gemeente niet meer vertellen wie de Heer Jezus is, en wat er gaat gebeuren, en wat de plannen van God zijn, Dan zal de Heer ons vragen, waarom heb je daar niet over gepraat dan? Als het dan misgaat, betekent dat niet dat die mensen een alibi hebben. Ja, logisch dat het met ons misging, want Dato heeft het niet gezegd. Dus ja, kunnen wij het ook niks aan doen. Nou, dat dus niet. Dat is het niet. Het is geen alibi voor de anderen. Maar voor jou wordt wel gevraagd, van jou wordt wel gevraagd om te vertellen. Ik vind dat wij vandaag die dingen die de Heer ons gegeven heeft moeten zeggen. En als we met elkaar niet dichterbij komen, dan gaat misschien alles stuk. Het is aan het afbrokkelen. Ik weet wel dat er opwekkingen zijn op bepaalde plekken waar velen tot bekering komen. Maar er zijn in Nederland ook heel veel gemeenten die sluiten. Heel veel. En het is heel goed begonnen. En het is jaren heel goed geweest soms. En dat is er niet meer. En hoe kan het dan stuk gaan? Omdat we niet meer vertellen dat het om de Heere gaat. Dat is werkelijk zo. Wij moeten echt terug. Wij zullen en een wachter en een profeet mond van God moeten zijn. Dat de Heere, als er iets stuk gaat, dan zelf opnieuw begint. Dat is zijn kant van het verhaal. Maar onze kant is dit. Ik hoop dat het een beetje landt bij je. En dat je nu het verlangen krijgt om te vertellen van de Heer Jezus. Bij de buurman. In de familie. Maar misschien wel in de gemeente. Het heeft toch geen zin om in de gemeente te vertellen dat we nieuwe schoenen gekocht hebben. Ja, dat is aardig. Nee, ik bedoel het niet na. We kunnen het over. Ik hou ook van auto's. En ik lees graag een autoblad. Ik noem maar een paar dingen. Ik wil ook met die kleinkinderen best over auto's praten. Dat vind ik nog mooi ook. Maar zegen ik ze daarin? Dien ik ze daarmee? Nee, toch? Dus toch wel doen. Ja, maar daarnaast ook iets over de Heer Jezus. Ik hoop dat ik het zo simpel mogelijk vertel, dat wij vandaag gemotiveerd worden om te vertellen van de Heer Jezus. Hier en morgenochtend ook ergens. De Heer Jezus wil zo graag dat jij hem navolgt. Dat je ziet wat er met deze wereld gaat gebeuren. Het wordt steeds spannender. In België is de zaak hopeloos vastgelopen met de kabinetsformatie. In Nederland is het hopeloos vastgelopen, denk ik. Bijna hetzelfde met de kabinetsformatie. In Frankrijk hebben ze grote problemen met de president. Dat gaat niet goed. Die ligt zwaar onder vuur. Obama, bejubeld als de Messias, ligt zwaar onder vuur. Ik kan wel een poos doorgaan. De hele wereld staat op zijn kop. Het is alsof de wanorde toeneemt. Alsof het alleen maar erger wordt. Het wordt bar en boos. En in deze tijd leven wij. Maar al die excessen komen ook voor in de gemeente. Niet in dezelfde vorm, maar toch. Er wordt gemoord, er wordt geplunderd, er wordt gestolen, er wordt geskimd. En er wordt op alle mogelijke manieren fraude gepleegd. We hebben allemaal ontwikkelingshulp gezien. En we hebben allemaal gezien hoe echt in Pakistan mensen geholpen moeten worden. Maar iedereen is bang dat het op de verkeerde plek komt. En terecht, want het is altijd op de verkeerde plek gekomen, tot op heden. Dat is de hele wereld. En je wordt er soms bang van. Maar die gevoelens om ons heen springen ons, komen ook in de gemeente en maken ons lauw. Laat maar. Een soort survival. Zo van, nou, als ik er maar kom, als ik er maar overleef, dan. Antwoord, wachter zijn, profeet zijn. Enthousiast zijn voor de Heer Jezus. Vertel van hem. Spreek over hem. Spreek de woorden van God. Laat klinken. Laat horen. Dat is onze opdracht. Mensen die luisteren. Misschien daar wel een loopje mee nemen. Misschien wel een spotlied van maken. Dat kan. Ja, dat zal gebeuren. Ze lachen je uit waarschijnlijk. Klinkt wel vrolijk. En klinkt nog vroom ook als ze sommige dingen van jou citeren. Maar ondertussen word je belachelijk gemaakt. Ik hoop dat Ezechiël 33 ook een plekje krijgt. Hoofdstuk 34 is nog mooier, dat kan ik u verzekeren. Want God zelf gaat aan de slag. Maar wij mogen onze inzet tonen. En dat is daar waar zending bedreven wordt. Dat is Nederlands zendingsland nummer 1. Zo wordt vaak geroepen. Het is niet meer ergens ver weg, het is heel dichtbij. En hier zal het ook toch uit onze mond en uit ons hart moeten komen. De Heere zegene ons. Vader, zo wil ik het aan u teruggeven. Want ik kan het ook niet verder brengen. U kunt het verder brengen. En u wilt het ook verder brengen door uw Heilige Geest. Dank u wel dat hier mensen zitten die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. Die hem hebben aangenomen, die hun schuld hebben beleden. En die de Heilige Geest ontvingen. En die nu als een wachter worden gezien. Een wachter die de bazuin aan de mond neemt. Een wachter die vertelt dat er oordeel komt. Dat er een nacht komt. We willen u danken dat het ook mensen zijn die weten dat er een morgen komt. Dat er een nieuwe dag aanbreekt. En die nieuwe dag is glorie voor de Heer Jezus. Zo wil ik bidden dat wij wachters zijn en profeten zijn. Dat we door de Heer aangestuurde mensen zijn die hier iets te vertellen hebben. Niet in de zin van politieke macht, maar een boodschap vanuit het heiligdom. We willen u danken, Vader, dat u zo ook dit stukje tekst uit Ezechiël in onze levens waar wilt maken. Vader, dank u wel voor elkaar, voor de ontmoeting, voor de gesprekken, voor de contacten. Ik wil ook bidden dat het een bijzondere week mag zijn. We hebben elkaar misschien, we kunnen elkaar nog een keer ontmoeten, als ik me dat zo realiseer. Maar we willen ook danken dat we mogen bidden voor Dick en Edith en hun kinderen die een feestdag hebben aanstaande vrijdag. Ik hoorde daarvan en ik wil ook toch bidden dat het een bijzondere dag mag zijn voor Veddo en ook voor Elske. Dat ze genieten mogen en dat ze gezegend mogen zijn. Maar ook dat, dat we blij mogen zijn met de blijden. We willen u danken dat we voor hen mogen vragen. En ook voor onszelf. We willen u bidden of het een bijzondere dag mag zijn van eer voor u. We prijzen uw naam. Amen.